wel opbouw zou zijn en wij geen premie ontvangen? Of bedoel je dat niet, Cor?
Onder andere, ja.
Ja, dat is alleen het geval als je boven het jaar komt. Vandaar dat wij straks ook, als wij een betalingsregeling hebben enzovoort, dat wij dan afspreken met dat bedrijf dat ook de oudste vorderingen het eerst worden afgeboekt als het geld van die betalingsregeling binnenkomt. Dus dat we altijd binnen het jaar blijven.
Maar goed, okay. er is altijd een risico natuurlijk, want niet een onderneming hoeft niet binnen een jaar failliet te gaan. En uiteindelijk kan je de situatie natuurlijk krijgen dat dan daarna een onderneming gewoon niet kan betalen en uiteindelijk toch failliet gaat. Dat is wat je mis kan lopen.
Maar dat risico is nu wel groter dan normaal. Want heel veel bedrijven die misschien al zelfs in het begin van corona of daarvoor failliet zouden gaan, die worden nu ook in stand gehouden.
Ja, het risico is groot, ja. We zitten er ook bovenop. We zitten er met een dubbele intensiteit op. We zitten er ook met een dubbele reserve op. We houden ook, wat excasso en pensioenpremies of pensioenuitkeringen betreft, 2 maanden liquiditeit aan. Om in ieder geval zeker te zijn dat we wel kunnen uitkeren. Maar het is, wat de incasso betreft, is het op dit moment stevig aanpoten. Ja? En zie je dat je zo goed mogelijk je eigen in moet zetten om een betalingsregeling te treffen met het bedrijfsleven. En die betalingsregelingen die getroffen worden goed nagekomen. En dan zie je ook dat bedrijven die van de NOW-regeling gebruik maken, ook het ontvangst van het NOW-geld gebruiken om de pensioenpremie af te dragen. Dus wij weten bijvoorbeeld, en de lonen te betalen natuurlijk, wij weten bijvoorbeeld wanneer uitkeringen NOW plaatsvinden aan de bedrijven. En we zien daarna ook die betalingsregelingen op die momenten ook nagekomen. Dus de bedrijven gebruiken de gelden die ze ontvangen uit NOW wel waarvoor ze bedoeld zijn. Dat is het enige wat je kunt doen. Dus we zijn daar scherp op, maar veel meer als de scherp erop zijn op dit moment kun je niet echt. Er zit ook een limiet, hè, aan het uitstellen van betalingsplichten op pensioenpremie.
Merk je ook al dat er minder deelnemers zijn, omdat bedrijven toch, dat er een verloop is?
Nou, ik heb met potlood cijfers gezien van de actuaris per 31 december 2020. Dan zie je dat het aantal deelnemers ongeveer een 2% terugloopt. We hadden dat ingeschat van tevoren op 4%, dus 2% lijkt 2% te worden. Maar de actuaris zegt wel dat is inderdaad beperkt dankzij de regelingen die door de overheid op dit moment, met name NOW, uitgevoerd worden. En staat er niet van te kijken als dat in 2021... Ja. En we een prognose hebben om 8% deelnemers te gaan verliezen, dat het hoger wordt. Aan de andere kant heb ik daar ook contact over met sociale partners, met name met bonden, die mij signaleren, of in ieder geval mij bellen en informeren op het moment dat er een reorganisatie of een ontslagronde ergens bij een grote werkgever voorbij komt. Maar die blijven tot nu toe redelijk uit de weg. Het zijn er een paar, een enkeling die het betreft. Aan de andere kant, werknemers waarvan het gros in onze sector tot 10 werknemers in dienst heeft. Als daar 1 of 2 mensen gaan vertrekken, ja, dan krijg je het natuurlijk niet door. Dat weet ik niet. Maar totaal op dit moment, de potloodcijfers die ik gezien heb, zijn min 2% voor het aantal deelnemers. In de premieinkomsten, als je het hebt over euro's, dan zien we nog niks. Geen negatief effect.
Maar je hebt ook natuurlijk nu nog de boeteregelingen. Als je gebruik maakt van die NOW en je ontslaat toch mensen, dan kost dat gewoon meer dan dat je hebt gekregen. Dus ik denk dat dat daardoor ook nog inderdaad relatief laag is.
Ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. We zien, ik heb een paar grote reorganisaties en ontslagrondes voorbij zien komen van grote ondernemingen. Nou, er waren 6 ondernemingen bij, geloof ik, in 2 van de 3 gevallen die ik gezien heb, dat ze niet gebruik maken van de NOW-regeling, bewust om deze reden. Dat er al een reorganisatie liep. Dus die zat al een zwaar weer op met de corona-uitbraak. Ja, het is lastig. Aan de andere kant hebben we ook bij AZL nagevraagd of dat er oversterfte gezien wordt in de cijfers, en dat zien we dus niet. We zien geen oversterfte in in de populatie van BPF-MIP.
Ja. Blijft nog even onzeker, hè, die hele corona. Dus,
Maar ja, ik heb het gevoel alsof het een soort van in een slaapstand al moet zitten.
Ja.
Als het straks weer aantrekt en de maatregelen van opgebouwd worden, zelfs stoppen. En je krijgt nu ook definitieve afrekeningen. En dan komt de schuldenberg van de Belastingdienst nog om de hoek kijken. En die gaat dan weer voor op het niet. Zo is het natuurlijk wel.
Klopt.
Dus zo krijg je straks nog een heleboel effecten die je nu nog niet kan overzien. En wat nu nog redelijk rustig blijft.
Ja, in de laatste situatie als de Belastingdienst voorgaat. Die gaat vanaf 1 april weer betaald moeten worden. Dan zul je zien inderdaad dat wij aan de tweede mem hangen. Hmm. Dan zul je eerder naar het instrument moeten grijpen dat je of de deurwaarde beslag gaat leggen op roerende goederen bijvoorbeeld, dan wel dat je een faillissementaanvraag moet uitvoeren. En ik moet eerlijkheidshalve zeggen, er zitten ook enkele hele grote ondernemingen op het randje van. Het zou wel heel pijnlijk zijn als je daarvoor een faillissement aan moet vragen. Ik heb het niet over kleintjes.
Ja, nou, dat kan ik me heel goed voorstellen, ja.
Ja, soms moet je.
Ja.
Dus dat is eigenlijk de situatie op die opmerking die je bovenaan bladzijde 6 staat. Jan voegt ernaar, geloof ik, hè? Ja. Voldoende, Jan?
Ja, zeker. Dankjewel.
Oké. Weg verder op bladzijde 6. En bladzijde 7. Oké, dan kunnen we het verslag vaststellen van de vorige overleg van 7 oktober 2020. Behalve de opmerking waar Miranda en Gea nog duidelijkheid over gaan geven. Kunnen we die schriftelijk voorleggen, die aanpassing met tekst, Gea?
Nou, ik stel voor dat we dit verslag wel vaststellen. En de opmerking komt vanzelf terug in de volgende notulen. En Miranda en ik hebben snel contact om dit verder te bespreken.
Oké.
Ja, goed plan.
Staat het vast met de opmerking van Miranda dat hij niet helemaal is zoals hij bedoeld was. Dat we daar het verslag van deze vergadering crash op vastleggen als dat overleg geweest is. Oké, dankjewel. Agenda punt 5. 5a is verslaglegging van studiedagen. Er is een vraag gekomen van de RVT waarom dat studiedagen geen verslag van wordt gemaakt, dan wel daar een verslag van wordt gelegd wat daar wordt besloten, besproken en gedaan. Dat hebben we binnen bestuur behandeld. Bestuur vindt studiedagen echt ook studiedagen, daar worden geen besluiten genomen. De presentaties, de stukken die daar gedeeld worden door diverse partijen van buitenaf die daar de studiedag invulling geven, die worden natuurlijk wel vanzelf wel gedeeld. Daarmee kun je de lijn een beetje van de dag van de studiedag goed volgen. Maar om dan nu een woordelijk verslag van te maken en daar ook een notule van rond te sturen, dat vond de bestuur niet nodig. Daarvan zijn studiedagen ook niet bedoeld. Studiedagen zijn bedoeld om kennis te vergaren, om je eigen mening te kunnen ventileren zonder dat je daar later wellicht afgerekend moet kunnen worden. Je moet daar vrij kunnen spreken en vrij kunnen bewegen. En de laatste is natuurlijk het argument dat van de studiedag een verslag uitbrengen ook een kosten met zich meebrengt.
Misschien een opmerking over de inhoudelijke kant, Gabi. Vanmorgen hebben we ook een studiebijeenkomst met Peter Steur van WTW gehad. Kort voor de aansluiting met DB. Over kortingen, toeslagen en premie, bestaande situatie en een uitlopen naar de nieuwe pensioenstelsel. Het haakt ook heel goed in op de discussie die wij vanmorgen hierover gehad hebben. Ik moet zeggen dat wij, al eerder gezegd, prima ervaring hebben en met de wijze waarop de studiemomenten, het zijn geen dagen, maar dan de studieuren, in het afgelopen half jaar hebben kunnen invullen. En we hopen ook zeker zo door te gaan.
Nou, dat is goed te horen. Binnen bestuur was er een grote instemming met het plan om het... de studie in te vullen, studiedagen in te vullen zoals jullie ervoor gesteld hebben. Aan de hand van de ABTN. Daar hebben we ook goed nicht aan gegeven natuurlijk. Ook omdat dat gewoon het fonds van binnenuit sterker maakt. Dus het is dus goed dat dat loopt met onze eigen adviseurs. En dat dat nu weer een volgende stap ingezet is.
Ja, prima.
Oké, dankjewel. Iemand nog iets te vragen of te melden over dit agendapunt? Dan ga ik door met 5b, het diversiteitsbeleid. Nou, we hebben volop aan het diversiteitsbeleid gewerkt, dus daar kwam Niek. Dus niet. Nee, het diversiteitsbeleid is door het bestuur voortgezet zoals we dat nu hebben. We hebben kandidaten voor de verkiezing die Niek als winnaar uit de bus hebben doen komen. hadden we geen kandidaten vrouwelijk en geen onder de 40. En dus wat doe je niet echt aan of tenminste aan de verbetering van het diversiteitsbeleid. Aan de andere kant zetten wij de positieve ervaringen die we tot nu toe opgedaan hebben met Zoëlle Youssoufi, die meedraait binnen het bestuur als toehoorder. En ook als exponent van het diversiteitsbeleid voor de sector in zijn geheel. Dat zetten we tot nu toe voort. We krijgen nog een echte evaluatie en afronding in september, als Zoëlle klaar is met haar studie en opleiding op dit gebied. Maar tot nu toe, de tussentijdse evaluatie is prima. En het bestuur werkt al zo gezegd, als dit tot september zo doorgaat, dan overwegen we sterk om het ook voor de sector in de toekomst op deze manier de diversiteit te blijven promoten en ondersteunen. Nou, verder hebben we gekeken naar het rooster van aftreden, maar dat komt zo meteen op de agenda. Als je het hebt over diversiteit. Hier op dit punt nog vragen of andere opmerkingen. Dan de status update houder sleutelfunctie risicobeheer. Hele mond vol. Nou, de situatie rondom de sleutelfunctie, beoogd sleutelfunctiehouder Ilse van Ekelen, die is jullie bekend. We hebben in overleg met de toezichthouder en de DNB dus en onze toezichthouder zelf een gesprek gehad van hoe nu verder. Daarbij is uitdrukkelijk uitgesproken dat DNB geen enkel probleem ziet, ook niet in de toekomst, om Ilse die rol van sleutelfunctiehouder risicobeheer in te kunnen laten vullen. Alleen ze heeft op dit moment gewoon te weinig vlieguren, te weinig ervaring. En dat vinden ze voor een complex fonds, wat ze van MIT vinden, als toezichthouder, vinden ze dat te licht. Dus daar moet iemand naast die haar die kennis en kunde in de loop van de tijd bij kan brengen. Daar is een jaar tot anderhalf jaar voor gesteld. Dat moet kunnen. Dat zegt Ilse zelf ook. En aan de andere kant is tegen Ilse gezegd van ga lekker vooral door met je opleidingsprogramma's als je dat nu ingestoken hebt. Want dan word je niet meer wijzer en beter van. En probeer niet enthousiasme te laten temperen dat deze toch wel tegenvallen. Vooral, want dan was het wel. We hebben gezegd binnen het bestuur van hoe vullen we dit, hoe lossen we dit op? Nou, we willen niet gebruik maken van nog een andere uitbestedingspartij naast de vervuller die we al van PricewaterhouseCoopers sinds kort hebben. En daarom hebben we gevraagd om te kijken of dat er binnen PwC een oplossing is om zowel de vervuller als de sleutelfunctiehouder risicobeheer uit één organisatie te kunnen halen. Zodanig dat er niet te veel werkoverdracht en tijd verloren gaat aan de een en de andere organisatie en daarmee ook het aantal urenbeslag op gaat lopen en dito de factuur. Michiel Lohman is uitverkozen als sleutelfunctiehouder risicobeheer namens PwC, maar hij doet het op persoonlijke titel. Dus we hebben contractueel en qua overeenkomst dezelfde systematiek aangehouden als die we ook bij Daniel Brouwer en de interne auditfunctie hebben we georganiseerd, waarbij de vervuller 4PP audit is, het bedrijf van Daniel Brouwer en de sleutelfunctiehouder Daniel Brouwer zelf. Nou, dat gaat nu voor PwC ook. PwC vervult vanuit de organisatie en Michiel Lohman vanuit de organisatie als persoon naar voren geschoven doet de sleutelfunctiehouder rol. En neemt daarbij samen met Daniel Brouwer, de interne audit, als derde lijnse risicobeheer, ook zeg maar de opleiding en de begeleiding en de ondersteuning van Ilse mee. Waarbij Ilse hopelijk gretig gebruik maakt van ieders kennis en kunde. En daar haar voordeel mee kan doen de komende tijd.
Gaan we hoe is in de praktijk de mate van onafhankelijkheid van een risicohouder, of sorry, een sleutelhouder voor het risicobeheer? Omdat het risicobeheer met vrijwel alle facetten binnen het met te maken heeft met de andere sleutelhouders. En juist die onafhankelijkheid en alle lijnen die elkaar kruisen, lijkt mij een bijzonder lastige. Hoe werkt het in de praktijk?
In de praktijk gaat het goed. We zien, we zien Chinese muren waar Chinese muren horen te zijn. Maar we zien ook wat degelijk samenwerking waar die samenwerking kan zijn. Het is altijd een beetje grijs, ik ben het een beetje eens, dat is lastig. Maar dat geldt voor de eerste lijns, waarbij dus de risicobeheer, risicomanagement vanuit Monté wordt gedaan. Door een bepaalde persoon ook, daar kun je ook vragen over stellen. Nou, we hebben tot nu toe gemerkt als bestuur zijn er geen negatieve gevolgen daarvan. Misschien Henk er iets over kan zeggen, die iets meer thuis in het risicobeheer. Nou ja.
Maar waar zie jij het probleem, Cor? Ook... In de structuur die er nu ligt?
Het risicobeheer is een van de meest essentiële sleutelfuncties binnen een pensioenorganisatie. En de mate van invloed van de andere sleutelhouders kan natuurlijk groot zijn op het beheer van het risico. Daar die stevig in je schoenen te staan en vrij onafhankelijk te kunnen opereren. Daar zit dan natuurlijk wel een aardige theoretische kant aan, maar ook natuurlijk een hele praktische kant. Hoe ga je met elkaar om en hoe waarborg je en hoe kan je als buitenstaander en dan toch ook de zekerheid hebben dat een risicosleutelfunctiehouder volslagen onafhankelijk en zelfstandig het werk kan doen.
Ja, maar dan nog, nou, waar zie je dan het gevaar met de huidige gekozen constructie waarbij Michiel Lohman de als sleutelfunctiehouder fungeert?
Nou, u gaf een probleem aan en toen vroeg ik hoe dit werkt in de praktijk, nu, bij het PIT.
Ja, moeten we nog ervaren, hè?
Ja, Michiel Lohman
heeft een vergadering gehad, volgens mij, toch? Mijn eerste vergadering was ook zijn eerste vergadering, toch?
Ja, dat klopt.
Ja, dat klopt. En één interne vergadering is er geweest met de eerste lijns risicobeheer en Ielse. Dus dat was inderdaad de bestuursvergadering van Liek. Was de tweede vergadering van Michiel met het fonds.
Maar goed, we hebben het risicomanagement ingericht. En dat doe je. Eigenlijk vindt het vooral ook plaats bij de uitbestedingspartijen. Maar je doet het in het bestuur. En daar hebben we een eerste lijn voor georganiseerd. Daar wordt een monitoring opgepakt. Daar worden ook beleidsbesluiten genomen. En dan heb je die tweede lijn, die risicobeheerfunctie. De sleutelfunctiehouder en de vervuller. Die daarnaar kijken of dat op een goede manier uitgevoerd wordt, ingestoken wordt. En die eigenlijk ook, en dat is... Ja, wat er eigenlijk bovenop komt, die kijken eigenlijk mee of de rest van het bestuur dat goed en voldoende doet. En die kunnen daar ook over adviseren of risico-opinies aanleveren van houd ook rekening met iets wat je misschien nog niet gezien hebt. En de wetgever heeft in elk geval ingestoken dat de sleutelfunctiehouder, want er wordt wel gesproken over onafhankelijke risicofunctie, maar de wetgever die staat er toe. Ik denk zelfs dat de Nederlandse bank het promoot. Dat de sleutelfunctiehouder ook gewoon bestuurslid is. Dus dat betekent dat je als sleutelfunctiehouder wettelijk gezien ook gewoon de bestuursbesluiten neemt. En daar verantwoordelijk voor bent. Maar je hebt een aparte portefeuille om nog toch even extra naar het risicobeheer te kijken. En dat is dan denk ik wordt ingevuld met het woord onafhankelijk. Dat wil niet zeggen dat die sleutelfunctiehouder verder volstrekt buiten het bestuur moet staan om alleen dan maar objectief te kunnen oordelen over het totale risicobeleid.
Maar Cor heeft wel een punt natuurlijk. Juist nu er een externe sleutelfunctiehouder is, heb je met die onafhankelijkheidsissue speelt veel minder. Als het iemand uit het bestuur is, wat zeker mag, dan moet je alleen de onafhankelijkheid wel meer waarborgen. En daar heb je verschillende manieren voor. Alleen, ja, op het moment speelt dat niet bij het MIT. En of de persoon in kwestie ook daadwerkelijk onafhankelijk opereert, ja, dat moeten we gewoon nog ervaren in wat die gaat vertellen en wat hij gaat doen. Ik hoop dat zijn onafhankelijkheid er niet toe leidt dat hij... met een lage kwaliteit aan aanbevelingen gaat lopen strooien. Want dat is de keerzijde. Nee.
Ja, dat moeten we nog ervaren.
Ja, we moeten het ervaren. Ja.
Oké, dank voor de reactie.